Dames en heren, jongens en meisjes, vanuit de Bali in Amsterdam heet ik u van harte welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van de Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Misschien hadden we aan onze naam moeten denken, iets origineler had gekund, maar op zich is wel makkelijk, toch Floris?
Ja.
Floris van den Berg en ik gaan het zo meteen hebben over de vraag, wat is ethiek? We hebben eerder gesproken over filosofie, daar hebben we 2 podcasts over opgenomen. Ethiek, zo werd al behandeld in 1 van de 2 podcasts over filosofie, raakt de filosofie heel erg. Maar wat is het precies? U gaat het horen, u gaat het zien. Ik wens u veel kijk- en luisterplezier. En alsjeblieft, klik op like en abonneer. Floris, welkom weer.
Dankjewel Bart.
We gaan het hebben over de vraag, wat is ethiek? Dus laat ik daar maar gewoon mee beginnen. Wat is ethiek?
Ethiek is het rationeel nadenken over wat is goed en wat is het slecht en hoe leef ik een goed leven en wat is het om een goed leven te leiden. En het gaat dus verder dan wat mensen dus, wat je als intuïtie hebt of wat je denkt dat goed is, maar vooral waarom is iets goed en kan ik daar goede redenen voor geven omdat dat zo is en kan ik het consistent zo maken wat het zo is. Dat is ethiek.
Dus ethiek is niet als iemand instinctief denkt dat iets goed of slecht is.
Nee,
er moet meer achter zitten.
Dat is jouw moraal.
Okay.
Jouw moraal is descriptief. Dat beschrijft hoe jij als persoon, wat jij vindt dat goed of slecht is. Of wat een bepaalde groep vindt dat goed of slecht is. Maar de ethiek gaat over de vraag, is jouw moraal wel echt goed? Kan je daar goede redenen voor geven? Dus een ethiek is het metaniveau boven de moraal. Maar in het algemeen taalgebruik wordt niet door elkaar gehaald. Mm-hmm. Maar dat is... Het zou handig zijn als je die uit elkaar kan halen, moraal en ethiek.
En voor de duidelijkheid, we gaan hier geen schema's, dus de mensen op Spotify hoeven niet bang te zijn dat ze iets missen. We gaan geen schema's in beeld brengen. Maar als je het schematisch zou weergeven, is ethiek dan een onderdeel van de moraal of staat het los van elkaar?
Nee, ethiek is de rechtvaardiging van de moraal. Dus het staat er los
op. Ja,
het
staat
is een
los
niveau
van.
Erboven. Of, of je kan zeggen de rechtvaardigingsgrond eronder.
Ja, precies. Ja, oké, helder. Maar wat is goed of kwaad?
Daar heb je dus ethiek voor nodig. En dat is ethiek is de poging om te vinden wat is nou goed of kwaad.
Maar misschien stel ik mijn vraag verkeerd, want dat is soort van de tweede vraag. Maar hoe definieer je goed of kwaad überhaupt?
Ja, dat is grappig. Dus
want dat zijn 2 verschillende dingen.
Ja, dat hangt dus af van... In de ethiek zijn er heel veel verschillende scholen, verschillende opvattingen, mm-hmm. die allemaal, sommige... Een groot deel van zijn ook rationeel. Mm-hmm. Die allemaal een iets andere definitie geven van wat goed is. En wat slecht. Nou, of het slecht is, zijn ze het voor een groot deel wel eens. Hè? Bijvoorbeeld het voorbeeld van slechtheid in de ethiek wordt gegeven wat echt iedereen slecht vindt. Maar wat mensen toch doen, is bijvoorbeeld het martelen van kinderen. Mm-hmm. Dan kan iedereen. Daar is niemand die zegt van nou, dat vinden wij. Ik kan omstandigheden bedenken waarom dat nou goed zou zijn. Mm-hmm. Dus dat is zeg maar het ultieme slecht. Wat toch niet mensen ervan behouden om het toch te doen. Maar ja, waarom dan? Nou, filosofie, als 1 antwoord uit de ethiek is bijvoorbeeld... slecht is als er een slachtoffer is... dus een wezen met belangen, wiens belangen worden geschaad... en dat noemen we dus een slachtoffer... dan zou je kunnen zeggen, dan begint er iets fout te komen...
Ja. En die, want je hebt het over ethische scholen. Wat zijn soort van de belangrijkste ethische scholen of theorieën? Ik weet niet of dat overlapt met
theorie,
elkaar. Maar...
Ja, theorie wordt het genoemd. Dat noem je normatieve ethische theorie. Er zijn de grote 3, worden het de meeste al genoemd.
The Big Three.
Dus in alle handboeken ethiek. Er zijn er veel meer, maar de Big Three. Dat zijn ten eerste... utilisme, dat betekent dat het goed is wat heeft de beste consequenties. Dat is een theorie die komt van John Stuart Mill en Jeremy Bentham. Bentham zei the greatest good for the greatest number. Dus als iets de goede uitkomst heeft en dan defineerde hij dat in minder leed en meer geluk voor de grootste groep mensen, dan is dat goed. Dus je kijkt eerst van de handelingsopties, optie A, moet ik A doen of moet ik B doen? Nou, welke levert het grootste geluk op? En dan moet ik dus kiezen voor die waar het grootste geluk op heeft. Dus dit is een soort afwegen van de consequenties.
Maar kijk je alleen naar geluk of moet je leed er nog aftrekken?
Ja, je moet leed ervan aftrekken.
Okay,
dus het gaat om... Dus en leed weegt meestal zwaarder dan geluk. Dus dan moet je dus rekening houden. Maar dat gaat dus om het afwegen van de consequenties... En van wat de verwachte consequenties zijn, en je kiest dus voor de verwachte. Die actie is goed die de te verwachten beste consequenties heeft.
Kun je daar een voorbeeld, of misschien geen voorbeeld, maar gewoon een denken, een gedachte-experiment?
Nou, ik heb hier 10 euro. Zeg maar, stel dat ik heb 10 euro. Wat moet ik met die 10 euro doen? Ik kan dat bijvoorbeeld mee naar...
Aan mij doneren?
Aan jou doneren. Nou, word jij er een beetje blijven. Maar als ik bijvoorbeeld hier op straat... Ik zit in Amsterdam en ik zie een bedelaar in de regen zitten... die er nogal verlept bij zit. En ik geef haar 10 euro. Ik zag inderdaad vandaag... Die kan van die 10 euro waarschijnlijk iets kopen wat die persoon nodig heeft. Of ja. Wat, dus die heeft het meer nodig dan dat jij het nodig hebt, die 10 euro. Dus als ik nou zeg, wat heeft dan de beste consequenties? Stel dat die bedelaar honger heeft, die kan daar een maaltijd van kopen. Die wordt daar in ieder geval heel eventjes een beetje gelukkiger van dan dat ik 10 euro aan jou geef. Want dat doet jou weinig, vermoed ik.
Jammer.
Ja.
Oké, nee, maar dat is een duidelijk punt. Dat is school 1, utilitarisme.
Ja, utilisme of utilitarisme, die twee mag je allebei. Dus het gaat om het wegen van de consequenties. De tweede school noem je met een moeilijk woord de deontologie. Dat betekent de plichtsleer van Immanuel Kant, de filosoof Kant. En die zegt, die probeert rationele regels te formuleren zonder te kijken naar de consequenties. Dus die zegt, die wil kijken van, kan ik een regel formuleren die absoluut goed is... Of absoluut slecht, maar het gaat om het goede te vinden. En hij zegt, nou, dat kan door te kijken naar... kan ik die handeling universeel maken? Dus, nou, bijvoorbeeld, is liegen slecht? Uh-huh. Nou, kan ik dat universeel maken? Dus dat iedereen altijd liegt, is dat dan goed? Nou, dan kan je niet willen. Want hoe kan je dan nog met elkaar communiceren? Nou, zegt Kant, oké, dan weten we dus dat liegen slecht is. Want je kan het niet universaliseren. Je kan het niet willen dat iedereen het wil. Je mag geen uitzondering voor jezelf maken. Mm-hmm. Dan komt hij tot de regel, liegen is slecht. Maar, dan kom je gelijk weer terug, liegen is dan altijd slecht. Exact. En dan krijg je dat gelijk weer met de vorige theorie van utilisme. Er zijn uitzonderingen te bedenken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Tweede Wereldoorlog. Je hebt onderduikers in je huis. De Gestapo staat aan de deur. Heb jij onderduikers in je huis? Nou, je hebt net Kant gelezen. Je denkt, ik mag niet liegen, want dat is slecht. Maar dat heeft dan wel tot consequentie dat die onderduikers gepakt worden. Een utilist zou gewoon zeggen, wat is goed en wat is slecht? Nou, liegen is meestal slecht, maar in dit geval is het duidelijk dat liegen goed is.
Ja.
Dus een Kantiaan heeft daar dus erg moeite mee met... Er zijn allemaal manieren om daarbij uit te komen, maar dit is het grote probleem.
Want bij zo'n absolute normatieve stelling is de eerste die dan in mijn hoofd opkomt, is je mag niet doden.
Ja.
Maar wat als zelfverdediging is.
Ja, dan mag het wel.
Dan mag het wel.
Ja, dus dan is je intentie niet om te doden, zeg maar. Dan
nou, soms ook wel.
Soms ook wel.
Dus soms ook wel, ja, en die dus, kan dan gerechtvaardigd zijn zelfs.
Dus je komt in die zin met die algemene regel, kom je heel snel tot alle uitzonderingen tegen. En Kant kan heel slecht, en deontologie kan heel slecht omgaan met die uitzonderingen. Mm-hmm. Kant zei trouwens nog, en dat is echt heel belangrijk, een tweede manier van Kant. Kant zei dat je een ander wezen altijd ook ander mens heeft. Ieder mens heeft intrinsieke waarde en je mag een ander nooit puur instrumenteel behandelen. En instrumenteel behandelen betekent als je iemand als slaaf neemt, dan zie je die ander puur als instrument voor jezelf. En dan erken je de intrinsieke waarde van die persoon niet.
Ja.
Dus, en dat klinkt allemaal abstract, maar dat is een heel krachtig argument tegen slavernij. Want slavernij of seksslavernij. Dus dat Kant is wel een heel... Dus net heb ik het eerst een beetje kritiek op gegeven, maar dat idee dat je een ander altijd instrumenteel moet behandelen en nooit... de intrinsieke waarde van de ander moet kennen en niet puur en alleen instrumenteel, is een heel belangrijk iets.
Plus die normgeving.
Dat in het algemeen, voor een groot deel is het belangrijk. Ja. Dus dat is de tweede theorie. De derde theorie is eigenlijk de oudste theorie. Dat is deugdethiek, waarin er heel veel varianten van zijn, van onder andere Aristoteles. En die gaat ervan uit dat goed is contextafhankelijk. Als iemand een goed karakter heeft, met de juiste deugden, dan zal die persoon in elke situatie gewend automatisch het goede doen, gebaseerd op jouw karakter en hoe jij opgeleid bent, of hoe je gevormd bent.
Ja.
Dus het heeft heel erg de neiging om te kijken, nou, je moet zorgen dat mensen goed opgevoed worden, zodat ze de juiste deugden hebben. Bien. Maar welke deugden dan? Ja, en dan krijg je dan, Aristoteles heeft een hele theorie van welke deugden, prima. Maar er zijn in de geschiedenis van de filosofie tientallen filosofen met andere lijstjes deugden. Mm-hmm. Ja, maar hoe weet je nou welke set van deugden de juiste deugd is? Nou, dan kan je weer zeggen, oh, dan gaan we kijken welke heeft de beste consequenties. Maar dan is het probleem, want dan ben je dus eigenlijk een consequentialist om te kijken welke set van deugden het belangrijkste is.
Ja.
Dus dat is een probleem. Elke ethische theorie heeft een probleem. En dat is ook en elke theorie ethische heeft onoplosbare problemen. Wat niet wil zeggen dat ze waardeloos zijn. Maar er is niet één theorie waar geen problemen aan kleven. Want het is veel dus dat elke filosoof probeert een gat te schieten in de theorie van de ander.
Maar waarom is er geen consensus?
Omdat er dus... Je kan het zo zien. Ik vergelijk het wel eens met het bergpadenmodel. Als je een berg hebt, dan zijn er vaak meerdere paden die naar de top lopen of naar de subtop lopen. En zo is het met ethische theorieën ook. De meeste ethische theorieën waar die nu in de handboeken staan, die komen eigenlijk uit tot misschien wel dezelfde soort niveau met consensus, met maar heel weinig uitzondering daarvan. En daar is natuurlijk alle discussie over. Maar ze komen eigenlijk allemaal daarboven. Ja, tenzij je hebt ook theorieën die daar helemaal niet komen. Zeg. Die zijn afgevallen of die dingen. Dus je hebt een aantal theorieën die allemaal convergeren naar een bepaald punt van ethiek. Niet 100%, maar wel voor een heel groot deel dat moord slecht is, dat liegen slecht is. Daar komen ze eigenlijk allemaal bij uit.
Mm-hmm. En waar is dit dan ook waar mensen hun morele opvattingen vandaan halen?
Nee, absoluut niet.
Oké, okay, want waar komt dat dan vandaan?
Een heel belangrijk onderscheid, eigenlijk voordat de ethiek begint, is dat je hebt twee soorten denken over ethiek. Je hebt de heteronome moraal en de autonome moraal.
Mm-hmm.
Hetero is van ander, van heteroseksueel. Heteros is ander en nomos is wet. En heteronome moraal is waar de meeste mensen hun ethiek vandaan laten. Dat is namelijk van, die wijzen naar een ander. Die wijzen ofwel, ja, ik weet niet wat goed of slecht is. Dat staat in de Bijbel of God weet het.
De normatieve regels zijn door een ander
opgelegd. Ja, dus dat kan zijn. Dus dat zijn alle religieuze moraal is heteronome moraal.
Mm-hmm.
Dus, want mensen weten niet zelf dat het slecht is om te doden. Dan moeten ze in een boek lezen. Zelf wisten ze dat blijkbaar niet.
En ze denken er ook niet over na, kennelijk.
Nee, dus, want zodra ze dat wel doen, dan zijn ze niet meer heteronoom. Dus daar komen we zo op. En de andere, dus dat is verticale heteronome ethiek, naar God wijzen. Dat doen dus een groot deel van de mensheid. Mm-hmm. En het andere deel is de horizontale heteronome ethiek. Dat is wijzen aan een ander. Dat je zegt, ik weet niet wat goed en slecht is, maar hij weet het wel. Meestal is het dan hij. Degene die de leider is. En die bepaalt dan voor jou wat goed en slecht is. Ja. Terwijl jij het niet weet.
Ja.
Nou, dat kan. En zodra die persoon bijvoorbeeld iets heel aardigs zegt en jij doet dat, is het natuurlijk helemaal prima. Mm-hmm. Heb je naast lief, wees aardig, wees gul, wees vreedzaam, is prima. Maar het wordt problematisch als ze zeggen van hang homoseksuelen op. Of stenig overspelige vrouwen. Dan wordt het problematisch.
Ja.
En dus dat is heteronome ethiek. Daar halen de meeste mensen helaas hun moraal vandaan. Ja. Dat is dus leven in gevaar. Het kan levensgevaarlijk zijn. Filosofie begint met autonome ethiek. Dat autonomie betekent autos zelf en nomos wet. Dat je jezelf de wet oplegt. Dat je rationele argumentatie geeft voor waarom jij iets goed of slecht vindt. Dus dan kom je met een verhaal dat in principe toegankelijk is voor andere mensen. Filosoof Paul Cliteur noemt dat moreel Esperanto. Dat je het zo spreekt dat je niet refereert naar een specifieke religie of niet naar een leider die niet jouw leider is, maar in principe een taal die iedereen kan begrijpen. En dan gaan we kunnen kijken van nou, kunnen we dat testen? En dan ben je bezig met ethiek om te kijken of je een consistent, rationeel verhaal kan houden over wat is goed. En dat is dus totaal anders dan de meeste mensen hun moraal vandaan houden, want die is heteronoom en niet autonoom.
En dit is misschien ook waarom voor jou filosofie en atheïsme botsen. Op dat ethische punt sowieso ook.
Ja, dus als je religie gebruikt om als rechtvaardiging van je moraal of zelfs maar als inspiratie van je moraal, ben je heteronoom bezig. En dat is dus gevaarlijk.
Ja.
Het is ook onterecht. Zelfs als het dus een goede ethiek zou zijn, is de rechtvaardigingsgrond nog steeds slecht.
Ja.
Of incorrect.
Misschien zei ik, ik weet niet zeker of ik zei of filosofie en atheïsme botsen, maar ik bedoel natuurlijk filosofie en religie, even voor de duidelijkheid.
Goed dat je,
ja, misschien zei ik het verkeerd, ik weet niet zeker.
Ik weet ook niet.
Voor de duidelijkheid.
Ja, goed zo.
In dit kader, volgens mij maak jij in een van je boeken, misschien kun je dit bevestigen en zo, ja, ook in welk boek. Jij noemt op een gegeven moment ook in een van jouw boeken, volgens mij, het voorbeeld van, stel je bent slachtoffer van een schipbreuk of een vliegtuigcrash of iets in die trant en je komt met een klein groepje mensen aan op een klein eiland, verlaten eiland. Er zijn wat planten, wat bomen. Er zijn wat voorzieningen om mee te overleven. Eentje is een christen, er zit een jood bij. Een moslim, een atheïst, een boeddhist. En verzin nog een paar figuren. Iemand met een pastafagiet misschien. Hoe kunnen die mensen samen gaan leven daar? Hoe kunnen zij samenwerken en overleven?
Grappig, ik had in mijn voorbeeld geen atheïsten bijgezet, maar juist alleen maar gelovige mensen.
Oké, die volg ik dan even
ja,
toe.
Dus, maar inderdaad, dus, want het probleem is dan dat als die gelovige mensen dus refereren naar hun specifieke religie, hun heilige boek, dat geeft dus geen enkele zeggingskracht voor de boeddhist. En dat geldt dus voor iedereen. Maar aangezien ze dus noodzakelijk met elkaar moeten samenleven, kunnen ze of verkiezen, nou, we gaan recht van de sterkste, we gaan met elkaar oorlog voeren en ruzie maken. Uh-huh. Of je kan pragmatisch zijn, oké, we hebben dus blijkbaar geen common ground. Laten we dan kijken of we die wel kunnen vinden. We doen even onze eigen religie tussen haakjes zetten, omdat het niet lukt om daar consensus mee te krijgen. Uh-huh. Dan gaan we dus praten in een moreel esperanto, de rationele redenen. En dan gaan we met elkaar in een cirkel zitten om met elkaar afspraken te maken hoe we met elkaar op dit eiland gaan overleven. En die theorie, dat noem je een sociaal contracttheorie. We gaan gewoon pragmatisch met elkaar afspreken wat wij goed vinden en hoe we met elkaar omgaan.
Ja.
En dat moet dus in de taal van een moreel esperanto die onafhankelijk is van religie en die volkomen rationeel is en toegankelijk voor iedereen.
Ja. Nu noemde jij net die drie ethische, normatief ethische theorieën.
Ja. En de vierde dus net, de sociaal contracttheorie.
En dat is de vierde theorie die je eraan toe hebt gevoerd. Is er een van die theorieën die jij zelf aanhangt? Of zeg jij, voor mij voldoet geen van de vier theorieën en ik heb een vijfde weg?
Ik ben... Dat klinkt gek. Ik heb zelf in mijn werk drie ethische theorieën die ik bewandel en kijk hoe ver ik kan komen. Ik heb een sociaal contracttheorie die in filosofie voor een betere wereld, en mijn versie van sociaal contracttheorie noem ik universeel subjectivisme, dat je inleeft in de perspectief van een slachtoffer en kijkt hoe kunnen we het voor die slachtoffers beter maken. Dat is een vorm van een sociaal contracttheorie.
Oké, sorry dat ik je onderbreek, maar even voor de luisteraar en kijker die theorie niet kent, want anders wordt het misschien blijft het wat abstract. Het perspectief wat je schetst is inderdaad, stel je voor, je weet dat je geboren gaat worden in een samenleving. Je weet echter nog niet in welke rol. Hoe zou je die samenleving gaan vormgeven? Wat zouden de parameters zijn? Zou jij overal rolstoelvriendelijke ingangen maken? Zou jij, wat zouden de leefomstandigheden zijn van een koe? Zou een koe in de bio-industrie, zou dat bestaan? Homo's, mogen die er zijn of worden die opgehangen? Is dat strafbaar? Allemaal van dat soort vragen ga je zelf stellen en aan de hand van de antwoord op die vragen ga je die parameters weer veranderen, omdat het zou kunnen dat jij misschien een koe wordt of een homo of een... En dus je kijkt vanuit slachtofferperspectief. Dat is dat universeel subjectivisme.
Ja, en dat is dus, dat noem je dus een sociaal contracttheorie, een hypothetische sociaal contracttheorie, omdat het een hypothese is. Die doet hij niet echt. Het is een gedachte-experiment. Dat is één. In de tweede plaats ben ik een utilist die zorgt van wat is nou de beste uitkomst. Hoe kunnen we een wereld maken met zo min mogelijk leed en zoveel mogelijk geluk? Dat is eigenlijk het project van mijn denken.
Ja.
En daarom zoek ik dus ook vooral, focus ik op de bio-industrie, omdat daar in Nederland het meeste leed zit. Als je zegt, hoe kunnen we in Nederland het meeste leed zo snel mogelijk verhelpen, is het door de bio-industrie af te schaffen. Dus vandaar dat is utilisme. En de derde theorie die ik bewandel die verschillende paden naar die berg. Ja, het klinkt raar, maar die zijn verschillende paden die ik dan heb verkend. En één pad is ook het liberale pad. En liberalisme betekent alles mag zolang je anderen geen schade berokkent. Don't Stuart Mill. En dat heb ik dan ook toegepast op niet-menselijke dieren. Alles mag zolang je anderen geen schade berokkent, inclusief niet-menselijke dieren. ergo-veganisme, onder andere. En dat heb ik in mijn boek Groen Liberalisme gedaan. Dus dat zijn...
Maar noem je dat dan ook een normatief ethische theorie?
Liberalisme is ook... Ja.
Dus okay, we hebben dus nu, we hebben er vijf.
Ja, zo, dus utilisme, deontologie of kantianisme, deugdethiek, sociaal contracttheorie en liberalisme.
Ja.
Vijf. Er zijn er meer.
Oké. Okay. Maar wat doe je als er een conflict zit tussen die theorieën? Want je zegt, ik gebruik er meer.
Ja.
En dat zal niet altijd tot dezelfde uitkomst leiden.
Dat is dus dat het puzzelen van het van de filosofie te kijken van...
Ik gooi een muntje op.
Nee, je kijkt waar je het meest consistente verhaal kan houden.
Mm-hmm.
En daarom is het ook moeilijk. En daarom moet je daar over praten. Kijk, dus over de dingen waar we consensus over hebben is het makkelijk.
Mm-hmm.
Maar ethiek is dus proberen een rationeel verhaal te houden en consistent mogelijk te zijn. En dat betekent hard werken. En het ook geen garantie dat het altijd 100% lukt. Maar dan kies je natuurlijk voor de minst kwade versie. Als je niet een. Kijk, mijn boek heet Filosofie voor een betere wereld en niet de beste wereld. Want het kan best wel zijn dat we soms hier.
Gedachtepolitie komt
halen. Gedachtepolitie komt. Dat het niet lukt om een. Uitkomst hebben die voor iedereen tevreden is, maar kies dan in godsnaam maar die het minst slecht is.
Ja, oké. Okay. Dankjewel. Dan een andere vraag die ook vaak gesteld wordt is, wat is nou de relatie tussen ethiek en het recht?
Ethiek, net als filosofie, kan altijd een metavraag stellen. Als je recht hebt, of een rechtssysteem hebt, kan je altijd vragen, is dit recht rechtvaardig? En dat is dus een ethische vraag. Is dit recht goed? En het kan best zijn dat je een rechtssysteem hebt, of delen van een rechtssysteem, die niet goed zijn.
Mm-hmm.
Voor 2001 hadden we in Nederland een rechtssysteem wat expliciet discriminerend was, omdat het recht op homoseksuelen of mensen van de gelijke geslacht om te trouwen, dat mocht niet. Dat is dus dat was discriminatie. Toch stond in het wet, dus het was... Het Nederlands wetboek was dus onrechtvaardig. Dat is dus gecorrigeerd.
Mm-hmm.
En zo moet dus altijd, en want het kan ook weer veranderen, de omstandigheden, moet je altijd moreel blijven reflecteren of het bestaande recht rechtvaardig is. En een van de belangrijkste hedendaagse politieke discussies, want politiek is de arena waarin de ethische reflectie op het rechtssysteem plaats zou kunnen vinden. En natuurlijk ook, of niet, waar de beslissingen genomen worden. Want de reflectie kan in de hele samenleving mm-hmm. plaatsvinden. Dus in die arena nu, en we staan binnenkort zijn de verkiezingen in Nederland. Of die zijn misschien al geweest. Maar dan dat is een moment dus om als stemmer je stem uit te drukken naar de rechtvaardigheid van de moraal. Want een van de grote onrechtvaardigheden, blinde vlekken, is dat wij niet-menselijke dieren geen rechten toekennen en dat die dus verschrikkelijke slachtoffers zijn. Dus we hebben een rechtssysteem wat dus diep immoreel is.
Maar is het dan altijd zo dat het recht soort van de moraal volgt of de ethiek?
Je zou kunnen zeggen, stel dat je een land hebt, stel dat we in Saoedi-Arabië zijn. En we geven dan ook het homohuwelijk voeren we daarin.
Mm-hmm.
Terwijl de meerderheid er misschien tegen is. Dus dan mm-hmm. kan het zijn dat de moraal het recht volgt.
Ja.
Dus dat kan
zou
ook
kunnen. Ja, dus het kan allebei de kant op.
Dus als wij nu stemmen om dieren rechten te geven, maar ja, stel dat er niet een meerderheid is, maar op een of andere manier wordt dat politiek doorgevoerd, dat de meerderheid van de bevolking dat niet vindt, maar de politici vinden dat wel, dan loopt het recht dus vooruit op de moraal. Maar ik denk, ik ben er vrij zeker van dat in de praktijk altijd zo is dat het recht achterloopt bij de moraal.
Ja, oké, dankjewel. Hoe kunnen mensen rationeel met elkaar over ethiek praten?
Ja. Daar heb je dus randvoorwaarden voor nodig. Ik heb al een paar keer aan het...
Eén, misschien dat moreel esperanto. Dat is misschien de eerste.
Ja, dat is moreel esperanto. Ja, dat je elkaar dus luistert naar elkaars argumenten.
Mm-hmm.
En dat je die ook weegt. En dat je daar dus zorgt dat je de juiste kennis op tafel hebt. Het is best lastig. Je moet dus zorgen dat heb je alle relevante informatie op tafel? Heb je het van alle kanten bekeken? Zitten er geen redeneerfouten in jouw redenatie? Dus dat is ook weer... Ik heb al eerder gezegd, filosofie is een sociaal gebeuren. Dat kan je bijna niet alleen doen. Dat moet je met elkaar doen in het publieke debat. Zodat je elkaar bekritiseert, waardoor het beste boven komt. Mm-hmm. Daarom is het publieke debat ook zo belangrijk. En een filosoof die daarvoor gepleit heeft, was de Duitse filosoof Jürgen Habermas. En in onze tijd Jonathan Rauss, The Constitution of Knowledge, dat je om rationeel over ethiek te kunnen praten, heb je randvoorwaarden nodig als een samenleving die, ja, die dus onderwijs, kwalitatief goed onderwijs heeft, dus seculier onderwijs, dat je debatplatforma hebt, zoals bijvoorbeeld hier in de Bali in Amsterdam, dat je verenigingen hebt die rationeel nadenken bepleiten, zoals de vrije gedachte, dat er vrije pers is, vrijheid van meningsuiting, dat de politie goed werkt, in die zin dat mensen zich veilig voelen. Allemaal randvoorwaarden. En dan kan je misschien komen tot rationeel nadenken over ethiek.
Oké. Je criticus zou de vraag kunnen stellen, waarom moeten we ons überhaupt met ethiek bezighouden?
Nou, dan moet je aan de slachtoffers vragen, zeg maar. Dus de slachtoffers zullen, degene die onmondig zijn, ja, dat zijn de slachtoffers. En degene die zo'n vraag stelt, dat is vaak een onderdrukker. Want vraag het aan een slachtoffer en die zal zeggen, ja, omdat nogal wie dus, omdat ik slachtoffer ben.
Ja.
Maar die krijgen dus geen stem. Dus daarom is het ook, ik vind het de taak van filosofen, dus degene die zich daar professioneel, of tenminste die zich daar intens mee bezighouden, dat je moet als ethicus kijken waar zijn de slachtoffers en kan ik de stemloze slachtoffers een stem geven. Kijk, zoals hier nu, ik heb al een paar keer dus proberen een stem te geven aan de dieren in de intensieve veehouderij.
Dat heb je al een paar keer gedaan.
Ja, dus die zijn dus geen, die lijden wel, maar die hebben geen stem. Die kan iemand een stem geven. Wij kunnen een stem geven aan de vrouwen in Iran. Wij kunnen een stem geven aan de homo's in Saudi-Arabië, of ze er wat aan hebben.
Maar waarom is dat leed slecht?
Omdat stel jezelf voor als homo in Saudi-Arabië, of als vrouw in Afghanistan, of als dier in de veehouderij in Nederland. Kijk, het houdt op als je zegt van, ja, maar dat wil ik niet, dat ben ik niet.
Ja, ik wou zeggen, dat zou iemand kunnen zeggen natuurlijk nog.
Ja, maar dat is het einde van het rationeel nadenken over ethiek. Als je dan gooi je de deur dicht. En dan dat enige wat dan nog kan helpen is dat je sensibiliseert, dat je dus leert om medeleven te hebben. En een van de dingen om dat te doen is bijvoorbeeld documentaires kijken, literatuur.
Want ik
films.
Vind die positie vind ik wel belangrijk om te benoemen. Volgens mij hebben we die positie ook een keer toen we Willem van Maat in de uitzending had, heb ik ook een keertje gezegd van, maar er zijn mensen die zo redeneren. Als je die positie consequent doorvoert, geldt dat ook voor mensen onderling inderdaad. En want met Willem hadden we het denk ik over hoe ga je met andere dieren om.
Ja.
Dat mensen dan soms zeggen, ja, het zijn andere dieren.
Ja.
Punt. Maar inderdaad, als het gaat om andere mensen geldt het ook. En dan zou je, dat is een heel egoïstisch standpunt uiteindelijk.
Ja.
Bijna zo'n soort van, ja, we hebben Thomas Hobbes, hè, een situatie van alle versus alle. Goed, we hebben dat sociale contract, want dan kan ik in ieder geval mijn leven leiden en doen wat ik wil, maar moreel, eigenlijk interesseert het me geen rol hoe het met andere mensen gaat.
Nee. Nou ja, maar goed. Op zich zijn er vormen van egoïsme die niet eens zo slecht zijn als je anderen maar met rust laat.
Dat is het. Ja, tuurlijk.
Maar dat betekent wel, als je in Nederland egoïst bent, moet je in ieder geval veganist zijn, zeg maar. Je kan egoïstisch zijn, maar dat wil niet zeggen dat je dan het recht hebt om anderen leed toe te brengen.
Mm-hmm.
Dus er wordt wel gezegd dat filosofie is, of ethiek is, goed leven is eigenlijk een drietrapsraket. Er zitten drie lagen in.
Mm-hmm.
Ik volg nu de filosoof Peter Singer. Eerste laag van de ethiek is dat je sowieso zelf geen kwaad doet. Dus geen schade brokken dan anderen. Dus je kan nog steeds egoïstisch zijn, maar je doet in ieder geval geen kwaad aan anderen. Dan ben je dus in ieder geval noodzakelijk veganist. En geen moordenaar en geen verkrachter en noem maar op. Tweede laag is, dan komen we bij van egoïsme naar altruïsme. Dat je denkt, ja, maar Oris, ik heb best wel middelen om wat goeds te doen voor de wereld. Door tijd of geld of werk, vrijwilligerswerk te doen. Dus ik kan ook iets goeds doen voor anderen.
Mm-hmm.
Het mooie is dat het psychologisch gezien dat het ook nog goed is voor je eigen geestgesteld. Mm-hmm. Dat is bonus. Maar dus dat gaat verder dan het egoïsme. Maar dan ben je er nog niet, volgens de hedendaagse filosofen. Dat is eigenlijk heel recent in de in de filosofie dat ethiek dus niet is dat je ook nog altruïstisch bent, maar dat je ook nog rationeel nadenkt over hoe altruïstisch je bent. Dat noem je effectief altruïsme. Mm-hmm. Want het maakt toch wel uit of je, stel dat ik die 10 euro weer nog een keer kan besteden, waar ik die aan besteed? Moet ik die aan een zwerver op straat geven? Of kan ik die beter aan een NGO tegen malaria netten of voor malaria netten?
Ja, ja.
Wat heeft het meeste impact?
Ja.
En dat je dan wat heeft het meeste impact dat ik mij voor inzet? Voor welke? Hoe kan ik zorgen dat mijn impact het groot is? Mm-hmm. En dat je daar ook rekening moet. En dat rationeel en ethisch handelen betekent dus al die drie. Het begint dus met noodzakelijk geen kwaad doen aan anderen, dan goed doen aan anderen en dan ook nog eens een keer zo effectief mogelijk. Ja. Dus het is veel meer, veel vraag, veel eisender dan mensen denken van oké, ik moet mijn belasting betalen en aandacht zijn voor mijn buurman.
Maar die laatste fase, die laatste trap is natuurlijk ook wel heel interessant, omdat die eerste twee, en ik weet onvoldoende van de psychologie van de mens, maar die eerste twee zou je ook nog vanuit een soort van egoïsme kunnen beargumenteren. Ja. Misschien doe jij wel goed omdat het jou goed doet voelen.
Ja, maar natuurlijk.
In de kern.
Maar dat maakt het dan geen moer meer uit.
Nee, dat maakt geen moer meer uit. Maar dat zou nog steeds kunnen zijn vanuit dat egoïstische perspectief, alleen dan weer anders bekeken. Maar, maar die derde variant, die laat dat een beetje los.
Ja, dat is ook vrij recent, doordat ze de afgelopen 25 jaar in de ethiek ook onderworpen, onder andere door Peter Singer. The Most Good You Can Do is zijn boek. En er zijn ook allerlei verenigingen voor, effectief altruïsme, waar mensen elkaar inspireren om goed te doen en om dat beter te doen. En hoe dan? Bijvoorbeeld, je kan ook nadenken van wat voor carrière moet ik nastreven? Of moet ik juist een carrière met veel geld hebben en dan het geld dan effectief weggeven? Of moet ik... Het is een heel interessante manier om na te denken, maar veel, veel eisender. Dus volgens deze manier, dat is vooral de Peter Singer, is goed leven, is nogal veel eisen, veel, veel meer dan mensen. Dus kijk, in de christelijke opvatting was het goed Caritas, dat je als je dus aan goede doelen gaf, dat was goed voor jou, voor je zielenheil. Maar dat was niet noodzakelijk. En nu is het dus, Peter Singer zegt, je moet goed doen als je kan helpen. Dat zegt hij, dan moet je noodzakelijk helpen. Misschien mag ik het voorbeeld van de vijver vertellen? Of?
Heel kort, we zitten krap in de tijd. Je mag het nog vertellen. Okay. Kom maar. De korte versie.
De korte versie is, stel je fietst 's avonds laat langs een vijver. Je hoort dat er een kind om hulp roept. De vijver is heel vies en je hebt hele dure schoenen aan en dure kleren aan. Wat doe je? Als je zegt, oké, ik ga, je kan niet je eerst uitkleden. Dus je gaat de vijver in, je redt het kind, prima. Maar je schoenen van 200 euro zijn naar de Filistijnen. Mm-hmm. Nou. Maar je kan ook zeggen van, ik doe het niet, want dat kost mij 200 euro. Nou, iedereen zegt, nee, je moet die baby redden of dat kind redden, want ook al kost het jou 200 euro. Maar, zegt Peter Singer, voor 200 euro kan je vrij zeker van zijn, als je daar kan je bijvoorbeeld een malaria-net kopen, en dan weet je vrij zeker dat je daar een kind mee kan redden in de derde wereld. Of misschien wel twee, of misschien wel drie. Mm-hmm. En als je dus een kind redt hier met die 200 euro, dan heb je dezelfde plicht, als je dat dus kan, je gaat niet dood van die 200 euro, heb je die plicht om dat ook te doen. Dus het is niet zo van, het zou goed zijn als je dat doet, mm-hmm. maar je hebt een plicht. Dus veel, want psychologisch kan je verklaren waarom je het wel doet, als je direct het kind ziet, en niet als je het kind niet kan zien en het abstract is. Maar dat is een psychologische verklaring en niet een morele rechtvaardiging. Mm-hmm. En als je dat beseft, is dus goed doen veel, veel eisender.
Maar het interessante in dit verhaal is dat, want het gaat Singer waarschijnlijk niet om één keer 200 euro geven.
Nee.
Maar je hebt niet natuurlijk dat je elke avond of vijf keer per avond de vijvercasus meemaakt.
Peter Singer zegt dat je een deel van je tijd en of geld, en dan gaat het
zelf geven.
En Peter Singer zegt van hij zelf geeft 20%.
Ja.
En hij zegt, laten we zeggen 10%. En natuurlijk, hoeveel hangt ook af van hoe,
van je inkomen. En je...
Ja, maar hij wil een percentage zien ook, zeg maar.
Een percentage, dat zou kunnen.
Dus in die zin is dat je dat deel uit moet maken van hoe je leeft. Dat altruïsme en zelfs dat effectief altruïsme, dat het deel uitmaakt van wat betekent om goed te leven. En dat is dus best veel eisend, maar de argumenten daarvoor zijn wel heel erg overtuigend.
Dankjewel. In hoeverre is ethiek tijd en plaats gebonden?
De moraal is tijd en plaats gebonden en die verandert van tijd tot tijd en van plaats tot plaats.
Uh-huh.
de ethiek, dus wat is goed en kwaad, is altijd hetzelfde. Iemand die wordt gemarteld, een kind wordt gemarteld, waar we het over hadden, is uh-huh. altijd en overal slecht. Het ophangen van een homoseksueel omdat vanwege seksuele geaardheid is altijd slecht. Niet alleen hier, niet alleen in Iran, maar ook 1000 jaar geleden. Slavernij is altijd slecht. Altijd en overal, nu, op een andere plaats en ook in de toekomst. Ook op een andere planeet. Uh-huh. Waarom? Twee redenen. Omdat je een ander alleen maar instrumenteel behandelt, Kantiaans. En om de tweede, dat die ander dus leedbrokkend wordt.
Is de praktische conclusie hiervan dan niet dat er nooit een mens compleet ethisch zal leven?
Nee, de praktische conclusie daarvan is dat het verrekt lastig is om ethisch te leven. Maar
denk jij dat er nu dan mensen compleet ethisch zouden leven?
Nou, compleet ethisch... Ik denk niet dat dat suggereert dat er een soort absolute... dat is eigenlijk een soort christelijk denken dat er een absoluutheid in bestaat. En ik denk dat dat niet het geval is. Alleen mm-hmm. dat je van jezelf af kan vragen. En dat het eigenlijk alleen bij jezelf ligt. Doe ik genoeg? En ik denk dat het bij heel veel mensen best een stapje harder kan.
Maar dat lijkt te conflicteren met wat je net zei. Want misschien deden sommige mensen in de oudheid ook wel genoeg.
Ja, dat is grappig. Want ik denk dus dat deze ideeën, dus het consequent doordenken van die ethische systemen, mm-hmm. dat is dus vrij recent en misschien wordt dat in de toekomst, hè, dat mm-hmm. effectueel was dus ook vrij nieuw. Dus dat impliceert ook dat als je die normen nog niet hebt, dan kon je dat überhaupt nog niet, dan dacht je dat misschien wel, maar mm-hmm. dan deed je het dus nog niet.
Ja, maar zou je niet denken, en dat is ook waar mijn vraag vandaan komt, dat mensen over 100 jaar over bepaalde praktijken die wij nu heel normaal vinden, omdat ze anders andere, misschien wat andere denkinstrumenten hebben gebruikt,
ja.
dat ze tot de conclusie komen dat wij compleet ethische praktijken hadden die wij heel normaal ja, vonden.
Tuurlijk. Maar daarom moet je als filosoof ook actief streven, zoeken naar eigen morele blinde vlek.
Ja.
Misschien hebben we die. Als we die hebben, zodra je die vindt, moet je die proberen ja. weg te werken. En daar moet je dus ook alert op zijn.
Ja.
En dus ja, en zodra je die vindt, ja, dan moet je daaraan werken. En we hebben dus, filosofen in de 20e eeuw hebben dus gewezen op die morele blinde vlekken. Dat zijn er eigenlijk twee. Niet-menselijke dieren. Ja. En ook ten tweede, onze toekomstige generaties, omdat wij nu leven op een manier die niet duurzaam is, dat betekent dat wij de toekomst koloniseren, dat wij zo leven dat het leven dat we in snel tempo de leefbaarheid van de aarde aan het ruïneren zijn. Uh-huh. En dat we dus geen rekening houden met de leefomstandigheden van onze eigen kinderen en kleinkinderen. Uh-huh. Dat is een morele blinde vlek.
Ja.
Met name in de politiek. Dus in de filosofie is het al bekend. Maar hoe lang duurt dat voordat het ook... misschien zijn nu de verkiezingen geweest en zijn we nu volledig bezig met duurzaamheid. Of misschien niet.
Ja, maar denk je niet dat zoals... Want technologie neemt nu zo'n grote stappen, dat het aantal ethische dilemma's alleen maar dermate toeneemt, dat we misschien wel op een schaal ook straks weer teruggaan van hoe we het doen.
Dat zou je goed kunnen. Zeg maar de hele, bijvoorbeeld, want de artificiële intelligentie
levert heel veel ethische dilemma's op.
En hele nieuwe ethische ja. dilemma's die we ook niet kennen. Dus daarom is er ook dus... ethiek is ook nooit klaar, want die moet zich aanpassen aan, ja. aan de plannen die er zijn.
Maar dat is dus ook waar mijn vraag vandaan komt van, zou er ooit überhaupt wel een mens zijn die echt ethisch leeft? Omdat de samenleving voortdurend verandert en wat mensen zijn en doen.
Maar het beste wat je kan doen is streven op basis van de beste beschikbare informatie, de meest redelijkheid die voorhanden is om goed te leven, dus anderen geen kwaad te doen en de wereld een beetje beter te maken waar je kan.
Ja, maar toch doen we het. Anderen kwaad. Dat is het lastige. Dus zelfs als we daarnaar streven, hebben we misschien toch die blinde vlekken nog steeds.
Precies, daarom moeten we daar naar streven om die blinde vlekken ja, te vinden. Maar ook zelfs als ze gevonden zijn. Kijk, laten we zeggen, de blinde vlek dat niet-menselijke dieren en toekomstige generatie, dat zijn allebei al 50 jaar lang zijn die in de filosofie mm-hmm. Ontdekt. En ook ruimschoots beschreven en van alle kanten verkend. En toch, bij het grote publiek
ja.
zijn ze nog steeds onbekend. Of misschien wel bekend, of ze willen het niet zien.
Ja.
Dus daarom is de moraal, die loopt enorm achter bij de ethiek. En de ja. vraag is of wij, ja, hoe dicht je die... En de politiek is datgene dat het kan dichten. Zoals dat de Partij voor de Dieren een partij is die die streeft naar het includeren van niet-menselijke dieren in de moraal en in de politiek en in het recht. Maar ja, gaat dat lukken?
Ja.
Dat zullen we zien.
Ik heb het je net volgens mij horen doen, maar in hoeverre mag je een andere cultuur moreel beoordelen?
Je moet andere culturen moreel beoordelen. Je moet en je, kijken waar de slachtoffers zijn. Maar het kan soms zijn dat je een delen van een cultuur verandert of beoordeelt. Of vanuit de ene, kijk, vanuit de Indiaanse cultuur zijn wij afschuwelijk als het gaat om dieren. Want mm-hmm. wij hebben veel meer, ze hebben daar grotendeels vegetariër. Dus zijn wij. Maar vanuit onze cultuur, misschien minstens vanuit de universele cultuur, is het gezien hoe het kastensysteem is een totaal immoreel systeem. Mm-hmm. Landen die mannen en vrouwen niet gelijkwaardig zijn, zijn moreel inferieur aan landen die dat wel hebben. Landen waar die geen vrijheid van meningsuiting hebben, zijn moreel inferieur aan landen die dat wel hebben. Mensen die mensenrechten zijn wel inferieur aan landen die dat niet respecteren. Dus je kan, mensen houden daar niet van, maar je kan dat wel. Alleen, dat wil niet zeggen dat je dan niet een blinde vlek of niet blind moet zijn voor de slachtoffers in de zogenaamd superiëre cultuur of delen daarvan.
Ja. Oké, dankjewel. In hoeverre is er of in hoeverre zijn er criteria die je zou zeggen die zijn vastgesteld voor morele inclusie? Zijn er criteria aan de hand waarvan je kunt bepalen wie in onze morele cirkel zouden moeten zitten?
Ja, dat is die vraag. Hoe bepalen wij, wat is het criterium dat een wezen of een entiteit hoort tot onze morele cirkel? Is eigenlijk een groot deel van de 20e eeuwse filosofie, of de tweede helft van de 20e eeuwse filosofie, gaat daarover. Wat is het criterium? Mm-hmm. En lange tijd was in de filosofie het criterium rationaliteit. Ja. Je moet kunnen redeneren. En filosofen dachten dat vooral alleen aan mannen konden. Mm-hmm. En eigenlijk soms sommigen zelfs alleen witte mannen, en sommigen alleen rijke, hoogopgeleide witte mannen. Dat is geen goed criterium. Maar dat zou ook betekenen dat mensen die heel intelligent zijn, dat die dus veel meer rechten zouden hebben dan mensen die
geestelijk gehandicapt.
Dus dat is geen goed criterium. Wat dan wel? Mens zijn. Nou, dat is dus ook wat mensen, dat noem je antropocentrisme. Dat is wat heb ik al eerder gezegd. Pieter Singer heeft gezegd, ja, maar dat is een vorm van discriminatie. Want dieren kunnen ook voelen en die hebben ook behoeftes. En Pieter Singer komt dus met een ander criterium, dat noem je dan sentientisme. Dus het als moreel criterium het lijden nemen van elk wezen dat kan lijden nemen in onze morele cirkel. En dan wordt het dus opeens heel anders. Dan moeten we ook niet menselijke dieren in onze cirkel includeren. Dat is, je hebt rationaliteit, mens zijn, lijden, maar er zijn nog veel meer criteria die verkend zijn. Alle levende wezens of ecosystemen of de planeet als geheel zijn heel veel verschillende dingen. Ik denk, concluderend, dat de het lijden criterium het meest werkbaar is om te doen. En dat houdt dus in dat heel veel niet-menselijke dieren in de morele cirkel zouden moeten vallen.
En dat sluit aan bij jouw filosofie van het beschermen of het helpen van het slachtoffer.
Ja, want inderdaad, als je denkt, ik help slachtoffers, wie zijn er dan slachtoffers? Nou, om slachtoffer te kunnen zijn, moet je...
Entiteiten die leed ervaren.
Entiteiten, ja, en dat is dus sentientisme.
Ja, oké, dankjewel. Dan komen we bijna tot een afronding. Wat is toegepaste ethiek?
Ja, dat is in de heel lang is ethiek en eigenlijk ook filosofie heel erg abstract geweest. Dan in de ethiek die vormde dan wel theorieën over wat goed was en wat kwaad was, maar die paste het niet toe op concrete casussen. Hoe moet dat nou? Wat heeft het dan voor consequenties voor abortus, euthanasie, softdrugsgebruik? En in de laatste kwart van de 20e eeuw is ethiek vooral ook toegepast gaan worden. Begonnen is in de medische ethiek en dierethiek, milieuethiek. Het is nou heel gauw heel veel specialisaties, waarin filosofen gewoon de handen uit de mouwen steken. Of van ja, ik heb wel een mooie theorie, maar hoe ga ik die dan toepassen? Mm-hmm. En die filosofen gingen dan in ethische commissies zitten. Die gingen zich bemoeien met het debat, met echt concrete kaas. En ik denk dat ze daar dus enorme bijdrage kunnen leveren. Want daarvoor zaten er heel veel theologen in met hun gekwats, met hun heteronome ethiek. Dus daar had je niks aan. Die zouden er eigenlijk uit moeten. En die zouden plaats moeten maken voor filosofen.
Tot slot, in hoeverre heeft ethiek jouw leven veranderd?
Nou, behoorlijk. Zeg maar, dat 20 jaar geleden. Ik ben dus ook die stadia doorgelopen die ik net noemde. Van eerst geen leed. Oké, eerst vegetariër, toen veganist. Toen nadenken van oké, doe ik wel goed genoeg? Wat kan ik eigenlijk doen om de wereld te verbeteren? Toen heb ik gezegd, nou, ik ga me focussen op veganisme. Dat is dus ook mijn doel, is dat Nederland het eerste veganistische land ter wereld wordt. En de Universiteit Utrecht de eerste veganistische universiteit ter wereld. En daar richt ik me op. Mm-hmm. En de vraag die mij knaagt, doe ik dat effectief genoeg? En ik denk dat daar een verbeterslag bij zit. En je mag in de comments zetten hoe het dan wel moet.
Daar moet ik er goed over gaan nadenken dan.
Ja, niet alleen jij, iedereen.
Dat was een oproep aan de kijker.
Je
kijkt mij aan. Ik denk, ik heb de zware taak.
Ja, nee, okay. Iedereen.
Floris van den Berg, dankjewel voor je komst. Dankjewel dat we uitgebreid hebben gesproken over de vraag, wat is ethiek? U als kijker en als luisteraar, bedankt voor het kijken en luisteren. Wij zien u graag de volgende keer terug. Nou ja, we zien u niet helaas. Dat zou wel leuk zijn trouwens om dat een keer te doen. Een sessie met publiek erbij. Wie weet voor in de toekomst.
Met vraag en antwoord.
Met vraag en antwoord. Alles voor 2024. Voor nu zeg ik dank u wel. Klik op like, klik op abonneer en we zien u graag de volgende keer.